Efeze 5, vers 15 tot en met 21. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende. Want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles en wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Nou, dat zijn 6 hele mooie verzen waar we vanavond, 7 verzen waar we vanavond best wel heel wat over kunnen vertellen. Ik heb alles een beetje op een rijtje voor u gezet. U weet wel, de vorige keer heb ik u geprobeerd duidelijk te maken dat het stukje Efeze 5 vers 1 tot en met 21 gaat over het wandelen als kinderen van God. We hebben eerst gezien in de eerste 5 versen dat het daar gaat om wandelt in de liefde. En toen hebben we gezien dat wij als kinderen van God mogen wandelen. Uit liefde geboren. En dat we mogen lijken op onze hemelse Vader. En God is liefde. En omdat wij uit God geboren zijn, hebben we als het ware die genen meegekregen. Die natuur van God meegekregen. En ja, dan is het heel normaal dat wij als kinderen van God ook die liefde van God uitstralen. En ook naar elkaar toe. En ook in ons hebben. Vandaar dat er ook staat dat toen wij wederom geboren werden, dat er in de Romeinenbrief staat dat de liefde van Christus is door de geest van God, de liefde van God is door de geest van God in ons hart uitgestort. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Tweede, waar we de vorige keer over nagedacht hebben, dat is wandelt als kinderen van het licht. We hebben gezien, God is liefde, God is licht en licht heeft te maken met de heiligheid van God. En daar hebben we het de vorige keer heel duidelijk over gehad, dat we als kinderen van God anders zijn dan de wereld. En dat we geroepen zijn om deze wereld los te laten en je toe te voegen aan de gemeente van Jezus Christus. En dan kun je werkelijk zingen, neem de wereld, geef mij Jezus. Ja? Nou, het derde, waar we vanavond dan dat af willen ronden over het wandelen met de Heer, dat is in vers 15 tot en met 21. Daar wordt ons eigenlijk aangemoedigd om te wandelen als wijzen. Nou, ik heb daar een vers over bijgezet. Ik vind dat altijd eigenlijk zo'n duidelijk woord van David. He, in Psalm 14 vers 1, u hoeft het van mij niet op te slaan, u mag het best opslaan hoor. Maar ik denk dat u dat vers al uit uw hoofd kent. Maar in Psalm 14 vers 1, daar staat, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Elke atheïst is een dwaas. Ook al heeft hij nog zoveel geleerd. Ook al is hij nog zo intelligent. Ook al is het een groot filosoof van deze wereld. Als hij zegt, er is geen God. U kent het voorbeeld van Nietzsche. De grote filosoof die aan het einde van zijn leven alleen nog maar kon zeggen tegen zijn moetie, waardoor hij verpleegd werd omdat hij krankzinnig werd. Enige waar hij, wat hij nog kon zeggen tot aan zijn dood, ich bin doen, ich bin doen. Ja? De grote bekende Nietzsche, de grote filosoof. Je kunt heel intelligent zijn en tegelijkertijd verschrikkelijk dwaas. Voor het woordje wijsheid, wandelt als wijzen, wordt in de Bijbel het woordje, in het Grieks het woordje Sophia gebruikt. En Sophia heeft niet met intellect te maken, maar met levenswijsheid. Gewoon pure wijsheid. Nou, met andere woorden heb ik hier daarbij gezet. Als David zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dan zeg ik dat Je kunt wijs wandelen en je kunt dwaas wandelen. En ik denk, als je dwaas wandelt, dan wandel je zonder God. Dan hou je geen rekening met God. Dan hou je geen rekening in beslissingen die je neemt. Dan begin je de dag zonder God. Ik zat gisteren we waren gisteren eventjes wat in een openbare gelegenheid, gingen we wat eten. En dan kijk je zo om je heen en dan zie je mensen met hun bordje aankomen, lopen. Ze gaan zitten en ze gaan hozen. Dan denk ik van, mensen, wat een dwaze toestand, hè. Ik vind het zo dwaas dat mensen dat zomaar doen, hè. Ik weet nog zo goed dat ik op school, op de middelbare school, heel eenvoudig, ja, ik was dat ook gewend en ik wilde er ook niet van afwijken, dat ik ook tijd nam om te danken voor het eten. En ik deed mijn ogen open en er waren een heleboel jongens die keken me aan en zeiden, joh, niet meer, ben jij christen? Begin jij nog te bidden voor het eten? Dat is toch ouderwets? Ik zeg, nou, de varkens die bidden ook niet voor het eten. Nou, ze wisten gelijk waar ze mee te maken kregen. Ik zeg, ik heb vanaf dat moment heel wat discussies gehad er op school. Heel vruchtbare discussies. Ook hele leuke vrienden leren kennen die wel christen waren of christen geworden zijn. Maar we hoeven ons daar niet voor te schamen. Het is verschrikkelijk dwaas om niet rekening te houden met een schepper. Met een God die ons het allemaal geeft. Dus zonder God wandelen is dwaas wandelen. En het is ontzettend belangrijk dat wij in ons dagelijks leven rekening houden met de realiteit van God. Dat God er is. Elke dag opnieuw weer. Tweede, dat heb ik nog eigenlijk niet genoemd. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Ziet nauwlettend toe hoe gij wandelt. Ik heb dit genoemd zorgvuldig wandelen. Zorgvuldig wandelen. We zijn zondagmiddag heel eventjes via het Aamsveen even een stukje gelopen. Nou ja, dat kent u natuurlijk heel goed. Maar via het Aamsveen gelopen en daar zijn we op een gegeven moment van het pad een beetje afgelopen en dan kom je in een stuk moeras terecht. Nee, ik zat niet vast. Maar we wisten wel, als je daarin terechtkomt, dan moet je heel zorgvuldig gaan wandelen. Heel zorgvuldig lopen en de ene voet op de ene pol en de andere voet op de andere pol. En als je dat niet doet, dan zak je zo tot je kruis aan. U weet er alles van. Nou, u heeft het allemaal meegemaakt. Maar je zakt echt weg. Echt weg. Nou, dat is zorgvuldig wandelen. Wij moeten niet vergeten dat wij hier in een wereld leven vol valkuilen. Vol modderpoelen. Waar je als christen zomaar in weg kunt zakken. En daarom zegt de Bijbel mensen, wandel nou alsjeblieft zorgvuldig. Weet waar je je voeten neerzet. Zodat je dat fundament onder je houdt. Want je zakt zomaar weg. Je komt zomaar vast te zitten in de modderpoel van deze wereld. Tweede wat ik hier genoemd heb, dat is doelgericht wandelen. Het is niet zomaar nauwgezet wandelen, maar doelgericht wandelen. Want er staat, en dat trof mij heel erg, in vers 16, u de gelegenheid ten nutte makende. Nou, er is een, er is een heel goed boek van Rick Warren uitgekomen al een tijdje geleden. Dat is doelgericht christenleven. Doelgericht leven. En daarin komt zo duidelijk tot uiting dat ons leven hier een doel heeft. Dat God ons hier gaven, talenten gegeven heeft, tijd gegeven heeft. Dat God ons op deze wereld gezet heeft. En dat God een plan met ons leven heeft. Een plan wat iets oplevert. En we hebben het erover gehad in de laatste studie over vruchtdragen. Er komt een moment dat wij weer voor God komen te staan. En dat God zal zeggen, nou wat heeft het nou opgeleverd? Is het nuttig geweest? U de gelegenheid ten nutte makende. En het is ontzettend belangrijk dat je niet zomaar dagen, jaren van je leven voorbij laat gaan. Maar dat je je afvraagt van, kan ik de tijd nuttig besteden? En nuttig besteden, dat betekent, zoals we dat ook wel eens zingen, alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft bestaan. Als je de gelegenheid ten nutte makende zo leeft, dan ga je 's morgens de dag beginnen met de vraag: Heer, wilt u mij alstublieft tot een zegen stellen voor anderen? Wilt u mij vandaag alstublieft gebruiken? Dan ga je niet een eigen, op jezelf gericht leven leiden, maar dan ga je zoeken naar mogelijkheden hoe God jou op een hele unieke manier kan gebruiken. Dan moet je niet gelijk kijken, oh, dan moet ik het zeker doen zoals hij of zoals zij, maar God heeft voor ons allemaal een uniek plan. U de gelegenheid ten nutte makende. Want, zegt Paulus, de dagen zijn kwaad. Nou, ik heb daarover wat over gelezen en daar bedoelt Paulus 3 dingen mee. De dagen zijn kwaad. Nou, het staat er heel, heel simpel. We kunnen het heel makkelijk onthouden. In eerste plaats, de dagen zijn kwaad. Er is heel veel zonde om ons heen. Wat ik u net verteld, we leven in een wereld vol valkuilen. Nou, de dagen zijn kwaad. Er is heel veel zonde in deze wereld. En mensen, ik zou het ontzettend fijn vinden als wij vanavond ook bidden voor onze stad Enschede. Als aanstaande zaterdag de zonde openlijk tentoongesteld wordt, dan bid ik dat het weer van morgen naar zaterdag verschuift en dat het hoogst van de lucht, echt waar, en dat de Heer dit verhindert. Bid alstublieft voor uw stad. Want het is niet zomaar iets. Kijk, als de zonde hier in Enschede gaat leven, hè, en plaats krijgt, dan ervaart u dat ook. Mensen in Nepal, in een zendingsgebied waar heel veel spiritisme aanwezig was, die ervoeren die enorme occulte druk op hen, elke dag weer opnieuw. En als wij toelaten dat Enschede een vunzige, zondige stad aan het worden is, en als we daar helemaal niets voor doen, helemaal niet voor bidden en pleiten voor het aangezicht van de Heer, dan kan het best gebeuren dat wij ook steeds meer gaan leven onder een donkere wolk in Enschede. En dat is niet prettig hoor. Dat is heel, ja, dat is best een vermoeiend christenleven is dat. Daarom is het heel belangrijk om daarin ook de strijd aan te gaan. En te bidden voor ja, ook inderdaad voor de christenen in Enschede. U weet dat er ook een samenkomst gehouden wordt in de Wilhelminakerk aan de Oldenzaalse straat. Daar is ook de jeugdkerk aanwezig en dominee Lazeur zal daar ook spreken. En nog een paar predikanten. Ik weet niet precies hoe laat, weet jij hoe laat het begint, Gerrit?
Daar gaan we 4.
Dacht ik ook.
Ja.
In ieder geval houd het een beetje in de gaten. En u bent er ook uitgenodigd om daar ook als christenen bij elkaar te komen. En ook als christenen te bidden voor onze stad. De zonde, de dagen zijn kwaad. Ten tweede zal dat zeker ook te maken hebben in Efeze met er is veel vervolging. Als christenen moeten we ook lijden. En er is verdrukking om ons heen. De dagen zijn kwaad. En ten derde, de dagen zijn kwaad betekent ook, het is nog maar zo'n korte tijd. Aanstaande zondag hoop ik met u na te denken, zondagavond, in de Maranatendienst over Europa. Waar gaat het naartoe in Europa? En het is onvoorstelbaar hoe zorgvuldig, tot in de kleinste details, profetieën over Europa vandaag in vervulling gaan, die 600 jaar voor Christus door Daniel geprofeteerd zijn. Dat is onvoorstelbaar. Hoe wij vandaag in profetische dagen leven, waarin Europa zich manifesteert als het hersteld Romeins wereldrijk. En wat dat betreft, als we dat allemaal op een rijtje gaan zetten zondagavond, dan zult u ontdekken dat de tijd nog maar heel kort is. De dagen zijn kwaad. Het is een serieuze zaak. Je hebt niet zo lang meer de tijd om je de gelegenheid ten nutte makende bezig zijn, te zijn. Ten derde, we hebben dus zorgvuldig wandelen. We hebben doelgericht wandelen. En ten derde, gehoorzaam wandelen. Wandelen in gehoorzaamheid. In vers 17 daar staat, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Oh, dat valt lang niet mee hoor. Dat is voorwaar een moeilijke zaak om te ontdekken van wat is nou Gods wil in je leven. En toch is het ontzettend belangrijk dat wanneer je wandelt, wanneer je leeft, dat je voor jezelf je bewust bent van wiens wil vervul ik nu in mijn leven. Naar wiens wil leef ik nu? Nou, ik heb daar drie dingen opgeschreven. Hoe ontdek je nou Gods wil in je leven? Nou, natuurlijk wil ik van tevoren zeggen dat is niet zomaar een optelsom van 1 en 1 is 2. Het is niet zomaar dat Paulus ook zei, probeer de wil van God te zoeken in je leven. Ik denk een van de eerste dingen die heel belangrijk is om de wil van God te ontdekken, dat is overgave. Als het niet met overgave begint, dan zal God jou ook zijn wil niet bekendmaken. Want als hij zijn wil bekendmaakt, dan zul je het toch niet doen. Eerst zul je moeten zeggen, Heer, ik ben bereid om dat te doen wat u van me vraagt. Overgave. Je onderwerpen aan de wil van God. Dat is ontzettend belangrijk. En ik denk dat je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is de tweede fase van je geloofsleven. De eerste fase van je geloofsleven, dan ga je ontdekken dat er Jezus er voor jou is. De tweede fase van je geloofsleven ga je een beslissing nemen dat je zegt, Heer, maar ik ben er ook voor u. En dat doen christenen soms heel lang over om zo ver te komen. Dat je echt zegt, Heer, ik ben er voor u. En ik denk dat dat een van de breekpunten is waardoor mensen soms hun leven lang aan het zoeken zijn naar de wil van God voor hun leven. Omdat ze dat eerste punt voorbij gegaan zijn. Het begint bij volkomen overgave. Dan het tweede, als je dat doet, dan gaat God je leven sturen. Dan gaat God je leven pas leiden. Je zult eerst, heel simpel, eerst het stuur uit handen moeten geven. En dan gaat God pas sturen. Maar zolang je zelf de stuur in de handen houdt, dan kun je vragen of God wil sturen. Maar dan gebeurt er niks. Dus eerst dat stuur uit handen geven. En dan gaat God sturen door. Dan heb ik hier een stuk of 5 van die elementen opgeschreven die heel belangrijk zijn. God gaat sturen door gebed. Tijd te nemen. En dat zie je in het Oude Testament zo vaak, dat als mensen de wil van God zochten, dat ze tijd namen om te bidden. Tijd namen om het aangezicht van God te zoeken. Gebed. Ten tweede, het lezen in de Bijbel. Het studeren, bestuderen van het woord van God. En het is in mijn leven al heel wat keer is voorgekomen dat ik een antwoord gevonden heb op de leiding van God in mijn leven, juist in het woord van God. Nee, er staat niet in het woord van God van in 1998 of 1999, jij moet naar Enschede. Enschede komt helemaal niet voor in het woord van God. Nee, zo gaat het niet. Maar God kan wel door zijn woord bevestigen. Duidelijk je sturen. Koers bepalen. Ten derde heb ik hierbij gezet advies. Het is niet vreemd en het is juist goed dat er ook wel eens mensen vanuit de gemeente, leden van de gemeente, naar een van de oudsten of naar mij toe komen om advies. En gewoon vragen van, wat vind je ervan? Zou je er met mij ook eens voor willen bidden? Ja, advies vragen. In de raad van velen, daar ligt ook wijsheid, staat erin, het woord van God. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken, maar je hebt ook wijze broeders en zusters om je heen die je kunnen helpen. Dus advies. Ten vierde, en dat is iets wat ik nooit meer zal vergeten, wat oude broeder Kits vroeger wel eens tegen mij zei. God leidt je soms ook door omstandigheden. Dat God ook dingen toe kan laten in je leven, waardoor God je leidt naar een andere richting. Omstandigheden kan God gebruiken. God kan ziekten gebruiken. Negatieve omstandigheden. God kan hele mooie omstandigheden gebruiken. Maar God gebruikt gewoon de dingen om je heen om je te sturen. En God gebruikt natuurlijk ook Gods geest om je te leiden. Want dat is hetgeen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hij zal u leiden. Hij zal je de weg wijzen. En het is ontzettend belangrijk dat we niet als wezen zomaar in het donkere hinein achtergelaten zijn. Maar dat de Heilige Geest van binnen, dat is ook een soort stemmetje van binnen, je kan leiden. Dat is de stem van Gods Geest. Nou, en dan het derde, hoe ontdek je Gods wil in je leven? Dus overgave, sturing. En dan het derde is bevestiging. Dan gaat God ook bevestigen. En dan krijg je rust en ook vrede. En als je die rust en die vrede in een bepaalde situatie niet krijgt, moet je het ook niet doen. Het is heel belangrijk dat je eerst die rust krijgt. Je kunt pas opstijgen met een vliegtuig als de mist weg is. Zolang de mist blijft hangen, moet je blijven staan op de grond. Ja, toch? God die wil je eerst die rust geven. God die wil je eerst die wijsheid geven. Om dan ook op te kunnen stijgen. Het vierde. Zorgvuldig wandelen. Doelgericht wandelen. Gehoorzaam wandelen. Naar de wil van God. En dan vervuld. Vervuld wandelen. In vers 18 tot en met 20. Daar staat. En bedrinkt u niet aan wijn. Waarin bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus. God de Vader voor alles. Nou, het is ontzettend belangrijk dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Dat kan keer op keer. Je kunt maar één keer de Heilige Geest ontvangen. Je kunt maar één keer gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt bij je wedergeboorte. Je kunt maar één keer gezalfd worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt bij je wedergeboorte. Je kunt maar één keer verzegeld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt bij je wedergeboorte. Maar je kunt dagelijks weer opnieuw vervuld worden met de Geest van God. En dat kun je elke keer weer opnieuw ervaren. Er staat hier heel eenvoudig, of wijn, ja, bedenk er niet aan wijn, maar in bandeloze, of wijn, of het water des levens. Maar samen gaat het niet. Ja? Waar het een zit, kan het ander niet zitten. Eerst leeg worden van jezelf, zodat hij ons kan vullen. Ik vind het een hele mooie, tekst, want er staat heel eenvoudig, In dat 18e vers, het laatste stukje, maar wordt vervuld. Dat is niet een goede raad, maar dat is een opdracht. Dat is echt een must. Het is een must, het is een hele belangrijke opdracht om juist in deze wereld, waarin we zorgvuldig moeten wandelen, waarin we doelgericht moeten wandelen, gehoorzaam moeten wandelen, om juist dan vervuld te zijn met de Geest van God. Het is iets wat, waar we naar moeten verlangen. Niet een klein beetje. Het is niet iets waardoor we allerlei vreemde toestanden moeten gaan beleven. Helemaal niet. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat wij niet tevreden zijn met een lauw, vleeselijk christenleven. Maar dat we echt een verlangen hebben van: Heer, vul mij alstublieft met uw Heilige Geest. Met dat leven van u. Met dat goddelijke leven. Want dan gaan er drie dingen gebeuren. Ik heb ze maar heel kort opgeschreven, want daar staat er: spreekt onder elkaar. Dankt de Heere. Nee, spreekt onder elkaar, zingt de Heere en dankt God. Zo staat het er. Zo staat het in dat stukje wat u net gelezen hebt. De vervulling van de Heilige Geest leidt tot spreekt onder elkaar. Dat blijft er nooit in zitten. Maar dat komt eruit. Spreekt onder elkaar. Als er een getuigenisdienst is, spreekt onder elkaar. Als je elkaar ontmoet, je hebt elkaar iets te vertellen. Spreekt onder elkaar. Tweede, zingt de Heere. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Uit zich niet alleen naar de mensen om ons heen, maar ook naar de Jezus toe. Dat je hem aanbidt en hem groot maakt. Dus het is zo ontzettend belangrijk te weten dat als wij zondagmorgen bij elkaar komen en we gaan liederen zingen, voor wie doen we dat? Zingt de Heere. We doen het voor hem om de Jezus groot te maken. Het doel van de gemeente is om een plek te zijn waar de Jezus aanbeden wordt. Waar God groot gemaakt wordt. Dat was ook het doel van de tempel. De tempel om God te eren. Nou, wij komen zondagsmorgens bij elkaar om niet in de eerste plaats voor onszelf leuke liedjes te zingen die wij wel leuk vinden. Natuurlijk mag je er ook zelf van genieten, maar in de eerste plaats zingt de Heere. Het is voor hem. En wat zijn we blij dat er mensen zijn die ons muzikaal begeleiden. En die ons helpen met dat zingen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is zo'n grote bediening in de gemeente. Zingt de Heere. En dan het derde, dankt de Vader. Dat moeten we nooit vergeten. Sommige mensen, sommige gemeenten komen nooit verder dan de Heer Jezus. Maar wie staat er achter de Heer Jezus? De Vader. Onze hemelse Vader. God zelf. Onze goddelijke Vader. Dankt de Vader. En dan zijn er twee dingen die mij daarvan opvallen. In vers 20 staat dankt. Hoe vaak? Of het je nou uitkomt of niet. Te allen tijden. Dat betekent op dagen dat je je blij voelt. En ook op dagen dat je je nou niet zo in je hum voelt. Ook dan danken. Dat is moeilijk, hè? Maar ik denk juist, als je leert te danken op momenten dat het moeilijk gaat in je leven, dat God je bijzonder veel genade gaat geven. Want dat spreekt God aan. Dankt juist ook op die momenten. Dankt te allen tijd, dat is het eerste wat mij aanspreekt. En het tweede wat mij aanspreekt, dat is God de Vader, en dan staat er ook weer zoiets absoluuts, voor alles. Er zijn zoveel dingen die we onopgemerkt tot ons nemen en waar we God eigenlijk helemaal niet in herkennen. En danken we de Heere God nog wel eens voor onze kleding, voor onze gezondheid, voor onze partner, voor onze kinderen, voor onze gemeente. Er zijn zoveel dingen waar je God voor kunt danken. Dank God voor alles. We zijn zo ondankbaar soms dat we helemaal niet meer aan danken toekomen. Hoe laten we straks als we met elkaar gaan bidden, maar eens een moment nemen om maar eens al die zegeningen eens op te noemen. En God te danken. Te danken voor wie hij is. Dankt God voor alles. Zelfs ook die hele moeilijke dingen die soms wel eens over ons heen komen. En dan het laatste. En daar eindigen we dan deze Bijbeloverdenking mee. Dat staat er in vers 21. En weest elkander onderdanig. In de vrezen van Christus. En ik heb dat genoemd nederig wandelen. Ook dat is wijs wandelen. Ook dat is wijs. Hoogmoedig wandelen is dwaas wandelen. Nederig wandelen is wijs wandelen. De Jezus heeft gezegd, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig. Wees elkander onderdanig. Dat betekent, dient elkander. Niet heerst over elkaar, maar dient elkander. En dat is heel anders dan de wereld waar wij vandaag in leven. Maar dan staat er wel onder, en dat is heel belangrijk, in de vrede van Christus. Dat dienen, dat onderdanig zijn, dat nederig zijn ten opzichte van elkaar, mag alleen binnen Christus. Het mag nooit buiten Christus. Het mag nooit zo ver gaan dat je dingen moet doen die niet in overeenstemming zijn met de Heer Jezus. Zo staat er bijvoorbeeld ook dat de vrouwen hun man moeten gehoorzamen. En wat staat er dan? In de Heer. Dat is die marge die gegeven wordt. En het kan nooit een gehoorzaamheid zijn die tegen de Heer zelf ingaat. In Christus. Ik hoop echt dat wij op zo'n manier ook de komende week, deze week, de komende tijd, leren om zo te wandelen als wijzen. Zorgvuldig, doelgericht, gehoorzaam, vervuld en nederig.